In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 44, vers 2. Hun zwaard deed hen dit land niet erven, hun arm deed hen geen heil verwerven. 44, vers 2. Vanavond uit het Nieuwe Testament, we luisteren weer naar het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 2 vanaf vers 23 tot hoofdstuk 3 vers 15. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we Psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. We lezen dus Johannes 2 vanaf vers 23 tot 3 vers 15. We belijden ons geloof. En we zingen Psalm 52, het laatste vers. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende de tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende, en omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in de buik zijner moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet ge deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Bedienen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. 14 dagen geleden was ik alleen maar in de bron. En toen heb ik gezegd dat naar aanleiding van de kerstpreek die ik hield over de Heere Jezus, die plaats maakt waar geen plaats is, is bij mij de gedachte gegroeid om in deze periode van het kerkelijk jaar daar samen wat verder over na te denken, dat plaatsmakende werk van de Heere Jezus, dat juist heel prachtig in het evangelie van Johannes openbaar komt. 14 dagen geleden luisterden we daar naar de geschiedenis van de twee eerste discipelen die hij tot zich trok. En vanavond wil ik met u nadenken onder Gods zegen over de manier waarop de Heere Jezus voor zichzelf plaatsmaakt in het leven van Nicodemus, de schriftgeleerde. Het woord van de Heere vindt u dan ook in hoofdstuk 3, het derde vers, Johannes 3, vers 3. Daar luidt Gods woord onze tekst. Jezus antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. We willen eerst de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg is dat nog steeds Francis Pruis van de Goudhoever 4. En de jonge Ruben van de groep van Verdistraat 167, die daar moet rusten vanwege een zenuwontsteking in zijn heup. In het Elisabeth ziekenhuis werd in de afgelopen week opgenomen zuster Gede Graaf Bos van de Hoekstraat 49. In het academisch ziekenhuis in Utrecht werd opgenomen zuster T. Vermeer van de groep van de middelzaten 17 die daar morgen een operatie moet ondergaan en die we ook bijzonder aan de heren willen opdragen in de toch wel heel moeilijke situatie waarin zij verkeert. We denken aan de zieken in de verpleeghuizen. We mogen samen danken voor een drietal geboorten in de afgelopen week. Een zoon in het gezin van Rutger en Francis Poor ter Haar, Wapersnip 14. En van Manus en Jacqueline Hop van Ingen, Kemphaan 6. En een dochter in het gezin van Henry en Margonda Poort van Twillert van de Oosterstraat 10. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heerlijke God, we mogen op de avond van deze zondag, waarop het weer nog zoveel mooier is gebleven dan dat het was verwacht, zodat u de weg naar de kerk als het ware voor ons gebaand hebt, tot op deze avond toe weer samenkomen in uw huis. Hartelijk dank dat u ons hier brengt, heren, teken van uw sparende trouw. In de afgelopen week zijn we in Nederland er weer door opgeschrikt. Dat het kan gebeuren. En we zien dat elke keer om ons heen, maar wat grijpt het in wanneer hooggeplaatsten dat treft. Dat mensen met een volle agenda aan de week denken te beginnen. En voordat de maandagmorgen is aangebroken, zijn ze niet meer onder ons. Heren, wij bidden u voor de familie van onze overleden minister. En we bidden u voor de ministerraad, voor al die mensen die zo'n verschrikkelijk volle agenda hebben en soms worden opgejaagd, dag in dag uit, vanwege al het werk en vanwege alle spanning die deze tijd en het regeren meebrengt. En we vragen van u, geef dat we ons bewust mogen zijn, dat elk ogenblik die boodschap kan klinken, schikt u om uw God te ontmoeten, dat we dan bereid moeten zijn, en dat er dan maar één mogelijkheid is. Als we het sterven achter ons hebben, doordat we het leven ontvingen uit de doorboorde handen van het Lam. Als we wedergeboren zijn door de Heilige Geest. En als we vanavond over dat evangelie willen nadenken, heren, dan vragen we van u of u er plaats voor wilt maken in ons hart en in ons leven. Het is geen gemakkelijke boodschap, heren. U weet dat wel, maar we belijden het vanavond ook voor u. De boodschap van vrije genade lijkt zo gemakkelijk. En zo wordt het ook voor een mens die aan het einde is met zichzelf. Maar wat is het vaak een weg voordat we met onszelf aan het eind zijn. Heren, wilt u het zelf maar doen door de kracht van de Heilige Geest. Wil onze ogen maar openen voor de rijkdom van dat evangelie. Dat u een God bent van wie we terecht gezongen hebben. Instemmend met de belijdenis van de kerk der eeuwen. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan, dat u alles doet voor een volk dat alles verbeurd heeft en dat maar één ding verdient en dat is de eeuwige dood, dat u het bent, die uit volkomen genade en uit het grondeloze welbehagen dat diep in uw goddelijk hart wortelt, zondaren behoudt van het verderf. Geef uw dienstknecht genade om dat evangelie vanavond te mogen verkondigen in alle duidelijkheid en in alle schriftuurlijkheid. Sterk daartoe zijn stem, leid daartoe zijn geest. En laat de Heere Jezus Christus er vanavond gebruik van mogen maken, Heere, om plaats te maken voor zichzelf. Zoals u eens kwam in de kribbe van Bethlehem, dat hij zo ook geboren mag worden in de kribbe van ons hart. Heren, geef daartoe de leiding van de Heilige Geest in het spreken, maar ook in het luisteren. Geef daartoe de kracht van de Heilige Geest in het uit de weg ruimen van alles wat de gang van uw woord in de weg kan staan. En u weet wel wat dat bij een ieder van ons is. Geef dat er een open oor en een open hart mag zijn of komen voor de gang van uw getuigenis. Geef uw zegen aan ons allen hier in de kerk. Geef dat zij die u nog niet kennen, vanavond een weg mogen zien, waarlangs ze u mogen ontmoeten tot hun leven. En geef dat allen die u kennen, mogen ervaren vanavond, ja, dit is het geheim van mijn leven, dat God uit genade zalig maakt. Geef uw zegen aan de gemeente in haar geheel, aan het deel van de gemeente dat vergadert in de bron en hem die daarvoor gaat. Zegen ook allen in het midden van de gemeente die uw zegen bijzonder nodig hebben. U kent ze wel, heren, de broeders en zusters in de verpleeghuizen. En de gezinnen waartoe ze behoren. U weet wat dat allemaal meebrengt aan moeite en aan verdriet. Aan spanning en aan zorg. We bevelen ze bij de voordeur hartelijk bij u aan. Zegen ze die in de ziekenhuizen liggen. Francis Pruis, wilt u haar nieuwe kracht en nieuwe moed geven, zodat ze op uw tijd ook weer verder kan. Wil voor Ruben zorgen, opdat hij genezen mag, opdat hij in deze periode van aan bed gebonden zijn ook geduld mag ontvangen en het van u de Heere mag verwachten, zo jong als hij is. Wij dragen onze zuster de Graaf aan u op. We vragen u, Heere, of u haar nabij wilt zijn. U weet van de spanning die te veel werd. U weet van de moeite in het leven van deze zuster. Van de noodzaak die er kwam om opgenomen te worden. En u vragen we of u haar wilt opzoeken. En of u haar uit genade rust wilt geven. Of u haar wilt aansterken naar lichaam en ziel. Zodat ze op uw tijd haar plaats in haar grote gezin dat haar zo nodig heeft. Weer zal mogen innemen met krachten die u geeft en met moed die u vernieuwt. En met een uitzicht op u dat staande houdt te midden van alles wat het leven moeilijk kan maken. Gedenk ook haar gezin in uw vaderlijke goedheid en zorg. Wilt u met Tina Vermeer zijn als ze morgen geopereerd moet worden, Heere? U weet van haar zwakke gezondheid. U weet van al dat getop, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Wat zou het groot zijn als de doktoren morgen op een dergelijke manier konden ingrijpen dat er genezing mag komen, dat ze weer verder kan. Heren, dat mogen we toch ook vurig smeken. Voor haar en voor haar gezin, maar ook voor de familie die al zo beproefd en bedroefd is geworden. Heren, onze ogen zijn op u en laten haar ogen ook op u zijn. Ja, wat meer is, laat ze het mogen ervaren. Ook als vanavond de familie weggaat, dat uw oog op haar rust in ontfermende genade. Heren, wij willen u danken voor het voorrecht dat in een drietal jonge gezinnen voor de tweede keer al de vreugde mocht worden ervaren. Dat u het alles wel maakte, moeders spaarde, kinderen het leven gaf. Het kan allemaal zo anders zien, we telkens weer om ons heen. Wat een weldaad als we dan zo u mogen danken. Als we zo mogen zien dat u voortgaat om ook langs deze weg de gemeente te bouwen. Dat u voortgaat kinderen een plaats te geven op het erf van het verbond. Laat dat de vreugde van de ouders zijn. Laat dat ook hun diepe verlangen mogen zijn om hun kinderen op dat erf van het verbond, naar de eis van het verbond op te voeden. Ziende op de belofte van het verbond, het verwachtend van u, de God van het verbond. Heren, we bevelen ze hartelijk bij u aan. Zegen heel de gemeente. Bijzonder ook de kerkenraad als in deze week het beroepingswerk ter hand genomen moet worden. Heren, we voeden samen de lege plek. We voeden samen ook het verdriet dat er nog steeds is. We voeden samen ook hoe hard het nodig is dat er een tweede dienaar des woords komt om deze grote kudde te wijden. Er is zoveel werk, Heren, en er blijft zoveel liggen. En u beproeft ons in deze jaren zo heel bijzonder. Maar zou u kon het zijn u een weg willen wijzen. Laat dat ook het gebed van de gemeente mogen zijn. Dat u de man van uw raad ons wijst. En dat we een herder uit uw hand mogen ontvangen. Om de kudde mee te mogen leiden. We bevelen ook dat werk hartelijk bij u aan, Heren. Zegen heel uw kerk waar u die ook vergadert. In ons land en daarbuiten. Ontferm u over de volkeren van deze aarde. De volkeren die geteisterd worden door oorlog en door honger. Door moeite en door geweld. Heren, wat is er een verdriet in deze wereld. Wat ligt er een duisternis over de aarde. Maar u hebt toch het licht ontstoken. En u bent het toch die beloofd hebt dat de volle dag zal aanbreken. Wilt u dat dan maar doen? In het leven van de neergebogenen. In het leven van hen wier leven verduisterd is door verdriet. In het leven van de volkeren. In het leven van uw volk Israël. Laat uw koninkrijk komen, Heren, met majesteit en met macht. En gebruik daartoe ook deze dienst. Niet omdat er enige verdienste van onze kant is, op grond waarvan we dat zouden kunnen vragen, maar doe het uit genade. Om Jezus Christus wil alleen, in de vergeving van al onze zonden. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 119, de versen 47, 65 en 88. 119, 47, 65, 88. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, het zevende vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, van mijn oude catechiseermeester, dominee Bikker, die jarenlang zendeling is geweest voor onze kerken op Celebes onder de Toratja's, is me een uitdrukking bijgebleven die hij nogal eens een keer gebruikte wanneer hij vertelde over zijn werk zowel daar op het zendingsterrein als hier in de gemeenten in Nederland. Die dominee, die dus uit ervaring kon spreken, die zei dan nogal eens een keer: jongens, je moet goed onthouden, heidenen bekeren is een christelijk werk. Christenen bekeren is een heidens werk. Dat was natuurlijk puur menselijk gesproken, want voor de Heer is niet moeilijker of niet gemakkelijker het ene of het andere te doen, gemeente. Maar het is me altijd bijgebleven. En hij bedoelde daarmee dit te zeggen. Een christen, en dat woord moet je dan natuurlijk wel tussen aanhalingstekens zetten, niet in de zin van zondag 12 van de catechismus. Een kerkmens, die heeft vaak zoveel wat hem eerst ontnomen moet worden, zal er in zijn leven plaats komen voor de Heere Jezus. Er zijn zoveel mensen in het midden van de gemeente die behoren tot die 99 rechtvaardigen van wie de Heere Jezus zegt dat ze de bekering niet nodig hebben. En die moet dat eerst ontnomen worden. Die eigen gerechtigheid moet worden tot een wegwerpelijk kleed. En dat is hard. Dat is zwaar. Dat is een boodschap die roept ergernis op en die roept verzet op. Want dan moet je, terwijl je dacht dat je zo'n keurig kerkmens was en dat je zoveel voor had boven de mensen van de wereld, dan moet je zondaar worden voor God. In jezelf geen draad beter dan al die anderen. En dat dat een moeilijk werk is, dat heeft onder andere de profeet Jeremia ervaren, die door de Heere geroepen is om allereerst in het midden van dat verbondsvolk Israël uit te rukken en af te breken, te verstoren en te verderven en dan pas te planten en te bouwen. Jeremia moest dat volk leren dat Gods werk niet op het onze aansluit, dat Gods werk in schepping en herschepping altijd betekent een nieuw begin, en dat was zo'n harde boodschap. Voor die mensen in die tijd in Jeruzalem die ermee pronkten dat zij dan toch maar de tempel van God in hun midden hadden, zodat er hun naar hun gedachten niks kon overkomen. En dat zij dan toch maar het volk van Gods verbond waren. En Jeremia die heeft het geweten. En die heeft wat een klappen opgelopen, geestelijk en lichamelijk, vanwege het feit dat God hem met die boodschap zette in het midden van het volk van het verbond. En weet u wie het ook geweten heeft, gemeente? Dat is de Heere Jezus. De Heere Jezus die heeft daarom het verzet ontmoet op zijn prediking. En daarom de ergernis. Niet van de hoeren en van de tollenaren, want die kwamen hoe langer hoe dichter naar hem toe. Maar juist van die keurige kerkmensen, van die mensen die dachten wij hebben het en wij zijn het. Van die mensen van het soort die het op de brievenbus hebben staan. Bekeerd zijn we al. Die mensen, die hebben gezegd, deze reden is hard. En ze hebben zich van hem afgekeerd. En tenslotte hebben ze gezegd, wij moeten geen Jezus die uit genade zalig maakt. Wij moeten geen Jezus die predikt de noodzaak van de wedergeboorte en van de bekering van keurige bondelingen en van trouwe kerkmensen. Kruist hem, kruist hem. En toch, gemeente, juist dan, wanneer de Heere Jezus met die boodschap komt, is hij voluit de zaligmaker. Die heiland der wereld die bezig is om plaats te maken voor zichzelf. Nicodemus heeft het geleerd. En ik hoop dat wij het ook geleerd hebben en dat we het anders vanavond leren, gemeente. Dat we ons niet ergeren aan die boodschap. Dat we niet boos worden op die boodschap. Dat we ons niet afkeren van die boodschap. Maar dat we het gaan zeggen met die oude dichter. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Vanavond te zien krijgen, gemeente. Zo maakt de Heere Jezus nou plaats voor zichzelf en voor de zaligheid en het leven dat er in hem is. In het hart en in het leven van keurige kerkmensen, van trouwe bondelingen. Wij willen daar vanavond samen over nadenken, gemeente, als we horen hoe de Heere Jezus aan Nicodemus verkondigt de wedergeboorte als de weg tot het Koninkrijk van God. En we letten ten eerste op de noodzaak, en ten tweede op de weg, en ten derde op de vrucht van de wedergeboorte. De wedergeboorte als de weg tot het Koninkrijk Gods. Ten eerste de noodzaak van de wedergeboorte, ten tweede de weg van de wedergeboorte, en ten derde de vrucht van de wedergeboorte. Het woord van onze tekstgemeente dat vanavond onze aandacht vraagt is een van de bekende woorden van de Heere Jezus Christus. Een woord dat we bijvoorbeeld elke keer weer tegenkomen wanneer we doopsformulier lezen. Dat immers begint met deze woorden dat we in het Rijk van God niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Dat is letterlijk bijna een aanhaling van het woord van onze tekst. En dat het een hele klemmende tekst is, dat blijkt wel uit het feit dat de Heere Jezus hier onder ede, ja tot tweemaal toe onder ede verklaart, de waarachtigheid en de betrouwbaarheid en de zekerheid van wat hij zegt. Als hij begint met dat voorwaar, voorwaar, dan staat er in de grondtekst, amen, amen. Hij zegt, amen op zijn eigen woord, gemeente. En het zijn ook vertrouwde woorden onder ons, tenminste, dat mag ik toch aannemen, gemeente, dat wij daar allemaal toch nog wel wat van weten, dat een mens wederom geboren moet worden. En dat een mens, ook een kerkmens, niet kan sterven zoals hij geboren is. Maar wat ik vanavond nog wel beginnen te vragen, gemeente, dat is, hebben wij er wel eens op gelet wanneer de Heere Jezus deze woorden gesproken heeft? En tot wie hij ze gesproken heeft. Wij ontmoeten de Heere Jezus vanavond in het gezelschap van Nicodemus. En het is duidelijk, dat hebben we samen ook wel ontdekt bij de schriftlezing, dat dat niet de eerste, de beste man daar in Jeruzalem is geweest. Hij wordt genoemd een overste der Joden. Dat wil zeggen iemand die een plaats heeft in de regering van Israël. Een lid van de Tweede Kamer, zouden wij in onze termen zeggen. Tegelijkertijd ook een leraar van Israël, dat wil zeggen iemand die onderwijs geeft in het koninkrijk van God en de manier waarop een mens naar dat koninkrijk toe moet leven. Je zou dus kunnen zeggen, het is iemand die behoort tot de geestelijke en politieke leiders van Israël in Jeruzalem. Niet de eerste, de beste. En daar komt bij dat deze Nicodemus behoort tot de partij van de Farizeeën. Dat is voor ons geen compliment, omdat wij vanuit het Nieuwe Testament niet zo'n beste indruk van die mensen hebben. Maar je moet eerlijk zeggen, gemeente, een Farizeeër, dat was in die tijd iemand die uitblonk door rechtzinnigheid en door godsdienstigheid en door kerkelijke trouw. Als je het nou ook in de termen van vandaag zou willen zeggen, dan ontmoet je hier niet zomaar een Israëliet en niet zomaar een godsdienstige Israëliet. Dan ontmoet je hier niet iemand die behoort tot het brede geheel van de gereformeerde gezinten waar je nog zoveel mensen onder kunt omvatten. Maar mag ik het dan in onze termen zeggen, dan ontmoet je hier iemand die behoort tot de reformatorische gezinten. Revo zeggen we dan in onze taal van vandaag. Iemand die het stipt neemt met de wet van God. Iemand die trouw is in de vervulling van zijn godsdienstige plichten. Iemand die in alle opzichten meeleeft. Iemand die zich ijverig bezighoudt met de bestudering van de schriften. Een trouwe, een ijverige, een alleszins godsdienstige Israëliet. Iemand van wie je nooit hoefde te vragen of u wel in de kerk was geweest, want die was er. Al hield je nou 3 keer, al hield je nou 5 keer per dag kerk, bij wijze van spreken, maar die man die was er. En bovendien, gemeente, wij lezen van die Nicodemus nog iets heel moois. Hij kwam tot Jezus. Dat is toch prachtig? Ik zou daar graag meer zien, is niet waar? Dat is immers de weg van de zaligheid zoals die juist in dit evangelie ons getekend wordt. In dat komen tot de Heere Jezus, daar zit iets van het verkiezende welbehagen van God dat in je leven zichtbaar wordt. Daar zit iets in van de trekkende kracht van de Heere Jezus. Hij zegt het zelf een eindje verderop in dit evangelie. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerken. En deze Nicodemus die komt niet zomaar en die komt niet vanuit een pure nieuwsgierigheid, gemeente. We hebben samen het slot van Johannes 2 gelezen dat eigenlijk bij deze tekst hoort. En daar hebben we gezien dat velen in Jeruzalem geloofden in de Heere Jezus wanneer hij daar voor het eerst optreedt in de tijd rond het Pascha. En het is duidelijk, gemeente, dat Nicodemus behoort bij die velen die hebben leren geloven in de naam van de Heere Jezus. Hij komt dus tot de Heere Jezus omdat hij gelooft in de Heere Jezus. En dan zegt hij ook zelf, wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Tot twee keer toe zegt hij, daar ben ik van overtuigd, er zit een goddelijke roeping, er zit een goddelijke zending achter deze Jezus. En daar wil hij meer van weten. Vandaar dat hij tot hem komt en dat hij hem aanspreekt als rabbi. En dat is heel wat, gemeente. Dat wil zeggen, hij erkent in de Heere Jezus zijn meester. Hij erkent dat hij van de Heere Jezus nog wat leren kan. En dat is wat geweest voor zo'n Jeruzalemse leraar, voor zo'n man die zelf hoort tot de upper ten van de geestelijke stand van zijn dagen. Om dat te zeggen tegen zo'n onbekende aankomende jonge man daaruit het verachte Nazareth, waarvan de mensen zeggen, kan daar wat goeds vandaan komen? Zo'n Galileër die door de Jeruzalemmers wordt beschouwd als een halve heide. Hij is ervan overtuigd, ik kan wat van u leren. En daarom komt u ook in de nacht, ik geloof er niks van dat dat is geweest uit angst voor de Joden gemeente. Hij zegt, wij weten, hij heeft er met anderen over gepraat en ze zijn het er samen over eens geworden. Maar waarom komt hij in de nacht? Omdat hij niet midden in de grote massa bij de Heere Jezus Christus wil aankomen. Zodat hij nog geen gelegenheid heeft tot een persoonlijk gesprek. Hij komt in de nacht, gemeente, omdat hij zo'n persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus begeert. Onder vier ogen. Omdat hij, wij zouden vandaag zeggen, omdat hij in de binnenkamer de Heere heel persoonlijk zoekt om tot een ontmoeting met hem te komen. Nou zeg nou maar eerlijk, gemeente, in Johannes 1 lezen we van die twee eerste discipelen en er waren een paar hele eenvoudige vissersjongens en dat gaat allemaal wel aardig en die jongens die kunnen natuurlijk een heleboel leren op de school van de Heere Jezus. Maar als je nou op een rijtje zet wat er van die Nicodemus gezegd wordt hier, gemeente, dan zeg je, deze man is uitermate geschikt om een van de discipelen en straks een van de apostelen van de Heere Jezus te worden. Als de Heere Jezus die erbij kan krijgen, dan kan hij zijn beide handen, zouden wij zeggen, wel dichtknijpen. Wij zouden zo'n man, als hij in de gemeente binnenkwam, zo tot ouderling bombarderen. En we zouden zeggen, dat is al een prachtfiguur om een mannenvereniging te leiden. Zo'n hooggeplaatste, zo'n vrome, zo'n nederige, zo'n wijze man die zoveel van de Bijbel weet. Ja, en dan de koude douche. Met die zwaar geladen woorden nog wel uit de mond van de Heere Jezus zelf. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Eigenlijk zegt de Heere Jezus, man, jij weet niet eens waar je het over hebt. Jij staat er nog helemaal buiten. Je hebt het over het koninkrijk van God, maar je bent er nog lang niet aan toe om het binnen te gaan. Je kunt het nog niet eens zien. Voelt u wel aan, gemeente, dat we nou die tekst niet meer zo klakkeloos maar beluisteren, maar dat we als vanzelf de vraag gaan stellen, waarom zegt de Heere Jezus dat nou zo? We hebben het gevoel dat dit eigenlijk afstotend is. Waarom? Wel, gemeente, dat heeft te maken met het feit dat er in vers 1 van deze Nicodemus staat, hij was een mens. En het is duidelijk dat daarmee teruggegrepen wordt op wat in het slot van hoofdstuk 2 staat. Eén van die mensen aan wie de Heere Jezus zichzelf niet toevertrouwt, omdat hij weet wat er in die mens is. Gaat u een beetje zien wat hier gebeurt, gemeente? Hier komt de Heere Jezus tot het zijn, tot het verbondsvolk. Tot kerkmensen, tot gelovigen, hoe u ze ook maar wilt noemen. Het licht der wereld gaat op, gemeente, in Jeruzalem. En het laat daar zijn schijnsel vallen over de gemeente, over de kerk van die dagen. En wat gebeurt er bij dat licht? Dan wordt de duisternis zichtbaar. Dan wordt die grote kloof zichtbaar die er is tussen de Heere Jezus aan de ene kant en de mensen aan de andere. Mensen niet toevertrouwd. Dan wordt duidelijk dat de Heere Jezus Christus van boven komt. En dat wij mensen uit de aarde aard zijn. En dat er een grote kloof is die hem van ons scheidt. Als dat waarachtige licht dat in de wereld komt zoals het in hoofdstuk 1 staat. En dat ieder mens verlicht gaat schijnen in het midden van het kerkvolk van Jeruzalem. Dan wordt duidelijk, gemeente, dat al die kerkmensen vlees zijn, zoals ze in vers 6 genoemd worden. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En vlees, gemeente, dat is een mens die zijn oorsprong verloochend heeft. Namelijk om te leven voor Gods aangezicht. En die zijn bestemming gemist heeft, namelijk om te leven tot Gods eer. En wiens leven in de duisternis verloren ligt, zodat hij het koninkrijk Gods niet eens kan zien. Laat staan dat hij het binnen kan gaan. Wat uit vlees geboren is, dat is vlees, en vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Tenzij dat iemand, en u hoort wel hoe algemeen dat klinkt, u hoort wel dat niemand van ons zichzelf aan de klem van dat woord vanavond kan onttrekken, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat betekent dus, gemeente, kort en goed dat de Heere Jezus tegen deze Nicodemus, die naar de Heere komt met de gedachte van ik heb toch wel het een en ander in mijn mars, kort en goed te horen krijgt, man, jij deugt niet. Je afkomst deugt niet, je bestemming deugt niet, je leven deugt niet, je bestaan deugt niet. Je deugt niet van top tot teen, van boven tot onder, van binnen tot buiten. Melaat zou een van de profeten zeggen, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Je moet wederom geboren worden. Dat betekent, zoals je geboren bent, is er niet ene draad goed aan je. Zoals je geboren bent, zo moet je vernieuwd worden. Wat er vanmorgen dopen in de bron. En ik heb verwezen naar dat kleine kind. En u ziet het in gedachten wel voor u. Dan zie je zo'n klein mensje. En dan zeggen we alles erop en eraan. Dan zeggen we, wat een gaaf kind. En dan zegt de Heere Jezus, er deugt geen draad van. Zoals het geboren is, zo is er niets goeds aan. Hij zegt niets goeds, nee. Ons hart deugt niet, gemeente, want daar woont de zonde. Ons bloed deugt niet, want door dat bloed, dat trekt het gif van de slangenbeet. Ons verstand deugt niet, want het is verduisterd door de zonde. Onze wil deugt niet, want die wordt beheerst door de zonde. Ons gevoel gaat dit Nicodemus ook. Als je nou probeert te leven naar Gods wet, dat dit Nicodemus ook. Als je nou tot Jezus komt, dat deed Nicodemus ook. Voelt u iets aan van het ergerniswekkende van deze boodschap, gemeente? Dat er niks van ons in aanmerking komt als het gaat om de toegang tot het koninkrijk Gods. dat er door alles van onze streep gaat, door onze eigen vroomheid, door onze eigen gerechtigheid, door onze eigen godsdienstigheid. Voelt u dat aan? Het zou best eens kunnen zijn dat er op dit ogenblik mensen in de kerk zitten die ergernis bij zichzelf al lang weer boven voelen komen. Die zeggen, ja, maar moet het nou altijd zo? De Heer Jezus die zegt een keer tegen die fariseeën, als je op deze manier aan het preken is, ergert u lieden dit. En dan blijkt opnieuw dat hij weet wat in de mens is, omdat hij hen allen kende zoals we dat gelezen hebben. En Paulus, de man die van huis uit ook een fariseer was, en die de ergernis tegen deze boodschap tot in zijn botten toe gevoeld heeft. Paulus die schrijft dat ook, dat evangelie van de gekruisigde Jezus. Dat is een ergernis voor de vrome Jood. En ik moet eerlijk zeggen dat ik me een beetje erger aan de mensen daar op de achterste bank. En dat ik ze dringend vraag om te luisteren, want ik heb een boodschap ook voor hen. Paulus zegt, die boodschap, dat is een ergernis voor de godsdienstige, voor de vrome, voor gelovige kerkmensen. En weet u waarom, gemeente? Omdat de Heere Jezus afbreekt wat wij dachten zo keurig opgebouwd te hebben. Omdat de Heere Jezus die planten uit onze tuin rukt waarvan wij dachten, daar kunnen we toch nog wel wat mee beginnen en daar kunnen we wat van verwachten. Omdat de Heere Jezus verderft en verstoort wat wij dachten zo keurig voor elkaar gekregen te hebben. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Gemeente, dat is een woord van de lieve Heere Jezus dat zo radicaal een streep haalt door al het onze. En dat zo radicaal zegt dat er niks van ons in aanmerking komt. Als het erom gaat om zalig te worden. Dat wij nodig hebben een nieuw hart. Waarin de Heere met zijn geest kan wonen. Dat we nodig hebben nieuw bloed. Dat gereinigd is van het Satansgif. Dat we nodig hebben een nieuw verstand dat verlicht is. En dat we nodig hebben een wil die omgebogen is. En dat we nodig hebben nieuwe ogen en nieuwe oren. En nieuwe handen en nieuwe voeten. Wedergeboorte is noodzakelijk, gemeente. Totale, radicale vernieuwing tot in de wortel van ons bestaan toe. En als je dan je hele leven naar de kerk bent geweest, zegt iemand. En als je dan al de geboden God zoveel mogelijk geprobeerd hebt om te houden, zegt een ander. En als je dan toch je best hebt gedaan om God trouw te dienen, zegt een derde. En als je dan gedoopt bent, en als je dan belijdenis hebt gedaan, en als je dan avondmaal hebt gevierd. Jezus zegt, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij zal het koninkrijk Gods niet zien. Nou, ik vind dat toch wel een harde boodschap, zegt iemand. Nou, dat is ook zo. Tenminste, gemeente, het is maar wat je hart noemt. Kijk, als je deze week bij de dokter komt en de dokter die zegt dat je een dodelijke kwaal hebt, dan is dat een harde boodschap. Maar als je nou een dodelijke kwaal hebt en die dokter die zegt tegen je, nou, maar er is met jou niks aan de hand, dan hier heb je een pilletje, dan kan je weer een beetje slapen en dan gaat het allemaal wel over, dan is dat veel harder, gemeente, want dan loop je op een gegeven ogenblik met een harde klap tegen de werkelijkheid aan, als je niks meer eraan kunt doen, als je geen mogelijkheid meer hebt om je erop voor te bereiden. Nicodemus die wist ook niet wat hij hoorde en zijn collega's hebben zich vanwege deze boodschap van de Heere Jezus afgekeerd. Maar als het nou zo is, gemeente, en de Heere Jezus die zegt het. En als de Heere Jezus het zegt, dan is er toch niemand hier in de kerk die durft te zeggen dat het niet zo is. Al zouden honderden omen het zeggen, maar nou de Heere Jezus het zegt, dan is er toch niemand hier die zegt dat hij ons leugens op de mouw spelt. Dan is dat toch een zegen, gemeente. En dan is het toch veel harder wanneer het niet gezegd wordt. Dan moet je eens indenken, de Heere Jezus die zegt het en zijn dienstknechten die zeggen het niet. En dan kom je straks voor de poort van de hemel te staan. En dan zegt de Heere, jij mag er niet in. Zeg, ja, maar wij hebben altijd uw naam beleden. Je mag er niet in. We hebben in uw naam wonderen gedaan. Jij mag er niet in. We hebben in uw naam... Nee, zegt de Heere, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Weet u, gemeente, dat geruststellen, dat prijsteren met loze kalk, wat een verschrikkelijke verantwoordelijkheid als een dienaar des woords dat doet, en wat een vreselijk iets als je onder zo'n prediking moet zitten. Kijk, dat is wel strelend voor het vlees, want dan kun je geloven dat het goed komt en je kunt ondertussen gewoon je eigen gang blijven gaan. En je kunt je eigen leven blijven leiden. Je kunt rustig blijven slapen. Maar straks, dan blijkt dat je er voor eeuwig buiten staat. Ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, dominee, als de dingen zo liggen, dan komen wij er nooit. En dan zeggen ze dat op een manier tegen me waarbij je merkt, ze denken, het zal allemaal wel meevallen. Vanavond zegt de Heere Jezus het gemeente. Die Zoon van God die in de wereld gekomen is om zalig te maken. Die Heere Jezus die zegt het. Die in de wereld gekomen is niet om ons te veroordelen, maar om ons te behouden. Daarom zegt hij dat. Zoals een dokter het zegt, je bent erg ziek, omdat hij zegt van als je dat nou maar gelooft, dan heb ik misschien nog een middel voor je om te genezen. Nou, hier is een dokter die beschikt over de middelen om te genezen. En daarom zegt hij dat, gemeente. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, omdat hij weet dat je zonder dat voor eeuwig buiten staat. En hij gunt ons zo de zaligheid. Ja, dat iemand, maar wat is die wedergeboorte dan en wat moet ik dan en hoe kan ik dan? U voelt wel uit het vervolg dat Nicodemus ook danig uit het veld geslagen is, dat hij niet bemoedigd en vertroost uit de kerk komt als hij bij deze Heere Jezus in de kerk is geweest, maar dat hij eerst verwonderd is en dat hij tenslotte diep verontrust naar huis is gegaan, gemeente. Dat gebeurt als je bij de Heere Jezus naar de kerk gaat met volle handen, dan kom je met lege handen thuis. Wat kan dat een zegen zijn als iemand in de kerk zo ver komt. Dat hem alles wat hij meende te hebben uit de handen wordt genomen. Dat hij dat allemaal moet kwijtraken omdat het allemaal te kort is. En allemaal te weinig is om er de zaligheid mee te beërven. Zeg nou zelf, gemeente, wat heb je nou aan een huis waarvan het fundament niet deugt? Wat heb je nou aan een huis waar geen dak op zit? Juist op het moment dat dat fundament nodig is doordat de stormen komen. Zakte toch om je heen in elkaar. Juist op dat moment dat de buien naar beneden kletteren, merk je toch dat je geen dak boven je hoofd hebt. En dan wilt u toch ook graag eerlijk behandeld worden, gemeente, zodat u niet bedrogen uitkomt. Het is een zegen, gemeente, wanneer de Heere uitrukt wat geen levensvatbaarheid heeft. Wanneer de Heere afbreekt wat het niet houdt in leven en in sterven. Maar als u dit nou maar onthoudt, dat dat nooit het enige is. Maar dat de Heere Jezus dat nou doet, gemeente, omdat hij zo graag plaats maakt voor zichzelf in je leven. Omdat hij je wil leren dat je alleen maar in hem het leven kunt vinden. En wat staat dat hier mooi, gemeente, wederom geboren. Onze vertaling geeft dat eigenlijk niet zo goed weer. In de grondtekst staat het van boven geboren. En dan ziet u de weg van de wedergeboorte ons eigenlijk al gewezen. Dat Nicodemus die daar met lege handen komt te staan, ook niet naar zichzelf terug wordt verwezen. En niet wordt gezegd, en dan moet jij zien dat je op een of andere manier je handen weer vol krijgt. Maar dat hij naar de andere kant wordt gewezen. Van boven geboren. Wat vlees is, dat blijft vlees uit de aarde aards. Maar van boven, dat is bij God vandaan. Uit God geboren worden. Want die wedergeboorte, gemeente, dat is eigenlijk een herschepping. Een wonder om ze Duitse leerregels spreken er bijna lyrisch over. Bovennatuurlijk, krachtig en tegelijkertijd zoet. In haar kracht niet meer of minder dan het wonder van de schepping en van de opstanding van de doden. Wedergeboorte, dat is dat God een nieuw levensbeginsel in je inplant. Waardoor het dode hart wordt levend gemaakt. Waardoor het harde hart wordt vermurwd. Waardoor het verstand wordt verlicht. Waardoor de wil wordt omgebogen. Waardoor de ogen worden geopend en de oren worden doorboord. en de handen zich gaan vouwen en de voeten zich gaan richten op de weg des vredes. Een totale, radicale omzetting, gemeente, die net zozeer alles omvat als dat de noodzakelijkheid van de wedergeboorte alles van ons afwijst. Van boven geboren. Dat is wat de Heere Jezus vervolgens zegt tegen die Nicodemus. Als hij hem eerst gezegd heeft dat bij jou vandaan moet komen, dan komt er nooit iets van terecht. Er is een weg naar het Koninkrijk Gods. Er is een weg van leven. Er is een weg van verlossing. Die weg is uit God. God doet dat. Kijk, voor Nicodemus was dat uiteindelijk geen nieuwe boodschap, gemeente, zoals het hopelijk voor ons vanavond ook geen nieuwe boodschap is. Want Nicodemus was iemand die de schriften had bestudeerd van voren naar achteren en van achteren naar voren. En die woorden had gelezen bij de profeten waarin de Heere zegt, ik zal het stenen hart uit uw binnenste wegnemen en ik zal een vlezen hart ervoor in de plaats geven. Ik zal een zondaar die dood is door de zonden en de misdaden levend maken. En als we vragen hoe de Heere dat dan doet, gemeente, dan lezen we even verderop in dit hoofdstuk dat die wedergeboorte het werk is van de Heilige Geest. In vers 6 lezen we immers dat je dan uit de Geest geboren wordt. En van die Geest zegt de Heere Jezus dan vervolgens dat hij werkt als de wind. Onnaspeurlijk als de wind. Want wie kan de wind naspeuren? Als je uit het westen komt, dan kun je zo ver naar het westen gaan dat je denkt, nou vind ik wel een keer waar die vandaan komt. Maar dan merk je, komt toch weer ergens anders vandaan. En als je naar het oosten waait, dan kun je gaan zo ver als je wilt. En dan denk je, nou vind ik wel een keer waar die wind uitkomt. Maar dan merk je, op een bepaald moment gaat die weer een andere kant op. Onnaspeurlijk, maar ook onwederstandelijk, gemeente. Soms werkt die wind bulderend in orkaankracht. Dan breken de dijken. Dan zijn er machtige oceaanstomers die hun SOS seinen uitseinen vanuit de nood waarin ze verkeren op zee. Dan wordt het verzet van zo'n mens gebroken. Dan valt een vijand Paulus op de knieën op de weg naar Damascus. Dan leren mensen die steunden op hun eigen kracht te smeken om genade. Maar soms werkt die geest ook als de zuizende zachte lentewind die in het voorjaar over het land gaat en die als het ware het dode levend maakt en die als het ware de dode akkers levend kust, zodat uit die schijnbaar dode akker het leven ontkiemt en zichtbaar wordt. Dan worden harten geopend zoals dat bij Lydia gebeurde onder de prediking van Paulus. Dan gaan blinden zien, dan gaan dove mensen luisteren. En die geestgemeente, dat kan ik er ook vanuit de tekstverband nog bij zeggen, die doet dat wonder van de wedergeboorte door en met de prediking van het evangelie. Petrus die heeft daarover geschreven, wedergeboren. Uit het levende woord van God als uit onvergankelijk zaad. En dat is het dat u verkondigd is. De handelingen zijn daar vol van, gemeente. Van dat levendmakende werk van de geest der wedergeboorte. Overal waar het evangelie gepredikt wordt. Petrus heeft het gezien op de Pinksterdag. Toen de storm van de geest waaide en de duizenden tot bekering kwamen. En zeiden, wat moet ik doen om zalig te worden? En een andere keer is er weer zo'n enkeling, een kamerling uit het Morenland, die tot bekering komt omdat het hart wordt vernieuwd onder de prediking van het evangelie. Maar elke keer weer zie je het, gemeente, dat machtige wonder waarvan de Heere Jezus al heeft gesproken. De ure komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, die zullen leven, dat wonder gebeurt. Wat een keer zichtbaar is geworden op het kerkhof van Bethanië toen die Lazarus, dat lijk dat al een paar dagen in het graf lag, op dat ene machtswoord van de Heere Jezus, uit het graf kwam, levend gemaakt door het machtige spreken van de levende God. Zo gaat dat, gemeente. Dat is de kracht van de prediking, dat is de troost van de evangeliedienaar. Dat hij mag weten, ik kan iemand niet wederbaren, ik kan iemand het geloof niet geven, ik kan iemand niet bekeren. Maar het hoeft ook niet, want God heeft het beloofd. En de Heilige Geest die staat er garant voor. Dat daar waar het evangelie wordt gepredikt, dat gebeurt het. Dan gebeurt dat wonder. Dat zo'n jongere misschien op de achterste bank, als ik dat nog een keer mag zeggen, die niet zoveel zin had om te luisteren. Dat hij zo gegrepen wordt dat hij er niet meer van los kan komen. En dat een stijgerende jongere die zijn eigen weg wilde gaan, door de knieën gaat voor Gods genade. En dat een oudere die een kerkbank versleten heeft, terwijl zijn hart altijd gesloten bleef, gaat buigen en gaat zeggen, wat moet ik doen om zalig te worden, langmoedige God? Het is niet voor niks, gemeente, dat de wedergeborene met Psalm 119 meezingt. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Daarom heb je het ook zo nodig, gemeente, om onder die prediking te komen als je een nieuw hart wilt. En daarom ben je zo verlangend om onder de prediking te komen als je dat nieuwe hart ontvangen hebt. En daarom komt er ook zo'n liefde tot dat woord, omdat het woord het middel is waardoor de Heilige Geest het hart wederbaart. En waardoor de Heilige Geest je leert verlangen naar dat woord. Zoals nieuwgeboren kinder kunt verlangen naar de redelijke, onvervalste melk. Zo ga je verlangen naar dat woord van God. En je grijpt ernaar om er heil uit te wachten. En je hongert ernaar omdat je er voedsel in vindt. En je onderzoekt het omdat je er het leven voor je ziel in hebt ontdekt. En je krijgt er een band aan. Want je zegt dat woord, dat is het woord van het leven. En die Heilige Geest, en dat is het laatste wat ik daarvan wil zeggen, gemeente, die werkt ook op het gebed. Hij leert de mens bidden. Want het gebed, dat is de ademhaling van de levend gemaakte ziel. Als God een mens levend maakt, dan grijpt hij naar het woord. En dan bidt hij, al is het in het begin misschien maar met een enkel woord, en al is het in het begin misschien maar met een zucht en met een schreeuw, gun leven aan mijn ziel. O God, wees mij zondaar genadig. Heere, red me, want ik verga. De Geest die werkt dat gebed. En hij werkt op dat gebed dat hij zelf in het hart heeft gelegd. En dan gebeurt dat wonder dat een kind dat er van zijn moeder heeft geleerd om te bidden om een nieuw hart, echt met zijn hele hart er zelf om gaat vragen. En dat een oudere gaat smeken om dat leven voor zijn ziel. Nou, dat is de weg van de wedergeboorte, gemeente. Van boven van God uit. Door de Heilige Geest. Door middel van de prediking. En door het woord en op het gebed. Kent u die weg? Dat die ene preek zo bleef haken dat je achteraf zegt, toen is begonnen in mijn leven. Dat dat woord van God ging resoneren in je ziel, zodat je er niet meer los van kon komen. Dat je naar God werd uitgedreven in het gebed om leven voor je arme ziel. In die weg werkt de Heere, gemeente. In de stilte of in de storm. Maar in die weg werkt hij. Door middel van het zaad dat gestrooid wordt en dat valt in een door de Geest toebereide aarde. En dat zo gaat ontkiemen en dat zo gaat uitlopen en dat zo ook vrucht gaat dragen. En dan wordt het anders in je leven. Ik kan het nog sterker zeggen, dan word jij anders. Dan word je een ander mens, gemeente, ook een kerkmens. Dan word je een nieuw mens. Een levend mens. Een mens die leert beleiden. Wat een last was, dat wordt een lust voor me. En wat een lust was, dat wordt een last voor me. En wat wordt het daaruit duidelijk, gemeente, dat die wedergeboorte iets is dat niet ongemerkt kan blijven. In je eigen leven niet, maar in de omgeving ook niet. En als er vanavond nou iemand hier in de kerk zit die zegt, oh meneer, dan zou ik zo graag willen dat dat in mijn leven gebeurt. Dan kan ik alleen maar zeggen, zorg er dan voor dat je onder de prediking zit. En heb dan dat Bijbeltje binnen handbereik. En zoek de Heere dan in het gebed. En wacht dan maar op Hem. Want er zijn machtige beloften die Hij juist daarvoor gegeven heeft. Beloften waarin Hij zegt, ik zal dat stenen hart. Je had er toch zo'n last van dat dat hart van jou zo hard was. Ik zal het uit je binnenste wegnemen. En je vlees een hart geven. En ik zal een nieuw hart in je binnenste geven. En ik zal maken dat ze in mijn inzettingen wandelen. En ik zal mijn wet schrijven op het binnenste van je hart. Zodat je naar mij gaat vragen, zegt de Heer. En als er dan iemand vanavond zegt, en waaraan weet je nou dat je wedergeboren bent? Wat is nou de vrucht waaraan de wedergeboorte te kennen is? Dan is er op die vraag maar één antwoord, gemeente, dat afdoende is. En dat is dit, dat er in je leven plaats komt voor de Heere Jezus. Ja, maar zegt iemand, dominee, nou snap ik dat toch niet zo heel goed meer, want plaats voor de Heere Jezus, die was er toch ook al bij die velen in Jeruzalem, waarvan we lezen in hoofdstuk 2, en die was er toch ook al bij die Nicodemus. Dat lezen we toch, velen geloofden in zijn naam. En Nicodemus die gelooft toch dat hij is een leraar van God gezonden. Toch gemeente, vrucht van de wedergeboorte is dat er in je leven plaats komt voor de Heere Jezus. Maar niet voor de Heere Jezus als wonderdoener alleen, dat is niet genoeg. En niet voor de Heere Jezus als profeet alleen, want dat is niet genoeg. Niet voor de Heere Jezus als de Zoon van God alleen, want dat is niet genoeg. Dat is niet zaligmakend, gemeente. Maar voor de Heere Jezus als de toegang tot het Koninkrijk van God. Voor de Heere Jezus als zaligmaker, die ik onmisbaar nodig heb. Omdat hij mij verlost van het grootste kwaad, namelijk dat ik van God gescheiden ben. Omdat hij mij brengt tot het hoogste goed, namelijk dat hij me terugbrengt in de gemeenschap met de levende God. De Heere Jezus, in wie zo'n alles missende en alles verbeurd hebbende zondaar alles vindt. Ik leer geloven in hem, gemeente. En anders dan op de manier van de mensen aan het slot van Johannes 2. En als u zegt, maar waar zit hem dat dan precies in? Dan is het antwoord dat de Heere Jezus op die vraag aan diezelfde Nicodemus geeft zo prachtig in het slot van de versen die we gelezen hebben, gemeente. Want dan wijst de Heere Jezus deze schriftgeleerde op een geschiedenis die hij natuurlijk heel goed kent, net zoals wij hem in de kerk wel zullen kennen. Op die geschiedenis van de slang, de koperen slang in de woestijn. U weet dat natuurlijk wel. Israël dat weer eens een keer ongehoorzaam is geweest. Dat door de Heere gestraft wordt. Met vurige slangen die het tenten kan binnenkomen schuifelen. En die overal met hun dodelijke beten zijn in de wieg van de baby. In de stoel van de oude grootmoeder. Bij de soldaat die op wacht staat. En één beet van zo'n slang is dood. En er is nergens genezing te vinden. En de Israëlieten die sterven als een rat. En dan komt er dat ogenblik dat de Heer aan Mozes de opdracht geeft om een koperen slang te maken. En die op een staak te zetten hoog boven het tentenkamp. Een koperen slang die glinstert in de zon. Zodat als het ware de ogen er naartoe getrokken worden. En er klinkt een boodschap door dat tentenkamp. Dat dreigt te sterven. Wie de slang ziet, die zal leven. De Heere Jezus zegt, zo gaat het nou met de Zoon des Mensen. Zoals die slang verhoogd is in de woestijn, zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ziet u dat beeld in de woestijn voor uw gemeente? Die dodelijk gebeten mensen. En dan die roept die door dat tentenkamp klinkt. Wie de slang ziet, die zal leven. Och, een gezonde die trekt er zich niet zoveel van aan. Maar die zieke gemeente. Die zieke. En dan dat de boodschap niet is dat ze naar die slang moeten gaan. Want ze hebben geen benen meer om te lopen. Omdat dat gif ze helemaal doortrekt. En dat ze niet meer de opdracht krijgen om die slang daar op die staak aan te raken. Maar ze hebben geen handen meer om uit te strekken vanwege dat gif van die slangenbeen. En dan de boodschap. Eén blik op de slang. En die koperen slang die staat hoog. Iedereen kan het zien. Eén blik op de slang. En de genezende krachten die tintelen door je lichaam. En ze zeggen je dat je gered bent en dat je leven mag. Zo gaat het nou in de wedergeboorte, gemeente. En dan komt de mens tot de ontdekking dat hij ziek is, doodziek. En dat hij nergens genezing kan vinden, dat hij moet sterven en dat hij niet kan sterven. En u merkt wel, dan is het heel anders dan bij Nicodemus toen hij de eerste keer tot Jezus kwam. En die zei, wij weten, zo'n doodziek mensenkind, die kan alleen nog maar zeggen, ik weet het niet meer. En u merkt wel, gemeente, dat het zo heel anders is dan bij vrome en rechtzinnige en keurige godsdienstige actieve kerkmensen. Die zeggen, en ik doe dit en ik heb dat en ik zal zus en ik werk zo. Want dan zeg je, ik heb niks meer en ik kan niks meer en ik weet niks meer. Dan word je zo'n mens met lege handen. Je staat bij de afbraak van zijn eigen bouwsels. Van zijn eigen gronden. Van zijn eigen mogelijkheden. Als zo'n doodziek mens geen been meer om op te staan. Geen hand meer om uit te strekken. Geen kracht meer om iets te doen. Alleen nog ogen die om hulp zoeken. Ziet u dat voor u, zoals u dat misschien vanuit uw familiekring wel eens hebt meegemaakt, zo'n doodziek mens. Nog te ziek om een hand op te tillen. Te ziek om een mond open te doen. Alleen die ogen die je aankijken en die vragen, help me toch, help me toch. Herkent u het uit uw eigen leven, gemeente? Dat is nou wedergeboorte. Dat de Heer je zo laat zien wie je werkelijk bent. Zo'n hulpeloos mens. Met ogen die om hulp zoeken. Met een stem die schrijft, genees mij, red mijn leven, herschep mijn hart. En reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. En dan die roep, dat evangelie, wie de slang ziet, wie de zoon gelooft, die zal niet sterven, maar leven. Eén hulpzoekende blik, naar die lijdende borg, die zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Naar dat gekruisigde lam dat zegt, ik heb uw zonden op mij genomen om ze weg te dragen. Naar die lijdende knecht des Heren die zegt, door mijn striemen is er voor u genezing. Ziet u het voor u? Kent u het in uw eigen leven, die ogen, die zoeken, die vragen om hulp. En dan mag de Heere Jezus omhoog gehouden worden in de prediking. Zo hoog, dat net als in dat tentenkamp in de woestijn, de mensen die het verst af liggen hem kunnen zien. Zo oplichtend, gemeente, zo glinsterend, zo stralend in het licht van de zon der genade. Dat je ogen als het ware getrokken worden om op hem te mogen zien. Nicodemus heeft het verstaan, gemeente. Nicodemus is als vrucht van deze prediking uit de geest geboren. En aan het einde van dit evangelie zie je hem samen met Jozef van Arimathea. Als ze de gestorven Heere Jezus van het kruis afnemen. Om hem te begraven, dan merk je. Zo is er plaats gekomen voor de Heere Jezus in het leven van deze overste der Joden. Dat zelfs een gestorven heiland nog zijn hart heeft. En wij, is er hier zo'n mens die aan zichzelf ontdekt is? Is er hier zo'n kerkmens, zo'n bondeling die met zijn eigen krachten aan het eind is? Die niet meer verder kan. Die geen antwoord meer heeft op alle vragen die hem van Gods wegen gesteld worden. Die eraan ontdekt is. Die nog maar één ding kan doen en dat is roepen, geef me Jezus of ik sterf van buiten. Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonkerend oog. Niet. Mensen worden bijna arm. Ondanks alle godsdienst en ondanks alle gelovigheid en ondanks alle kerkelijke activiteit. Als God het niet verandert, dan sta je er straks buiten. De Heere Jezus eindigt deze preek met te wijzen op de toorn van God die dan op je blijft. Eerlijk, je meent gezond te zijn. En je meent nog wel wat te hebben. En je zegt, ach, wat zou er nou uiteindelijk in mijn leven verkeerd zijn? De lieve Heere Jezus die geen lust heeft in onze dood zegt, mensenkind, je vergist je zo. Je vergist je zo radicaal, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij zal het koninkrijk Gods niet zien. Gemeente, is er hier zo'n doodzieke? Het is de Heere die zo plaats maakt voor zichzelf. Die zo de toegang tot zijn eeuwig koninkrijk voor je opent. Gemeente, ik mag u vanavond prediken in Jezus Christus. De verhoogde aan het kruis. Die het verzekerd heeft, als ik van de aarde zal verhoogd zijn, dan zal ik ze allen tot mij trekken. Meer heb je niet nodig. Met minder kun je niet doen, door een blik op het kruis is er leven en heil. En de geest werkt dat geloof. Dat doet beleiden. Ik heb aan Jezus genoeg. Dat is de wedergeborene gemeente. En dat is de vrucht waaraan je hem herkennen kunt. Dat hij zegt, niks van mij is erbij. Het is allemaal van hem. En ik heb genoeg aan hem. En aan de genade die er ligt in zijn volbrachte werk. Genoeg aan de Heere Jezus Christus. Hoe zalig is het volk. Dat naar die klanken hoort. Amen. Makkelijk evangelie. Voor ons mensen die zelf zo graag een beetje op de troon willen blijven zitten. Die zelf zo graag wat willen doen. Die altijd maar weer proberen op de een of andere manier in de weg van de werken zalig te worden. Alleen uit genade, Heere, dan komen we naast de grootste der zondaren. Dan zijn we geen haar beter dan al die anderen. Toch is de enige weg. Het is zo'n volmaakte weg. Het is zo'n heerlijke weg, Heere. Laat de Heilige Geest die weg maar zo aanprijzen in ons hart en in ons leven, dat we niet rusten, voordat we ook zelf behoren tot dat levend gemaakte volk, dat alleen van genade zoekt te leven, dat in Christus genoeg heeft. Zo genoeg, dat ze er nooit meer genoeg van krijgen om van hem te mogen horen. Ga met ons naar huis, bewaar ons in de avond die gevallen is. Gedenk ons ook als we alleen thuis komen over deze dingen niet door kunnen praten. Zegen ons in de komende week. Bewaar ons waar we gaan, te land, ter zee en in de lucht. Sterk ons tot ons werk. Gedenk ons als we uitgeschakeld zijn. Maar bovenal, Heere, dat leven dat in Christus is, schenk ons dat. Tot in alle eeuwigheid. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 71, de versen 2 en 10. Ik weet eigenlijk niet of u vanmorgen vers 2 ook al gezongen hebt. Het is de psalm die de kinderen van de basisscholen voor van de week leerden. Het is toch wel een hele mooie slotpsalm, dus ik wou hem vanavond ook maar zingen. 71, vers 2 en vers 10. Behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.